De ontwikkeling van het Bahá'í Wereldcentrum. Paragraaf 70. Parallel met de groei van het geloof en de ontplooiing van het bestuur vonden er in de eerste eeuw van het vormende tijdperk even belangrijke ontwikkelingen plaats in het Bahá'í Wereldcentrum. In gang gezet door de impuls van een ander handvest, Bahá'u'lláh's tafel van Karmel. De wisselwerking tussen de processen die verband houden met de drie handvesten, waaronder de opkomst van instellingen en instanties in het bestuurlijke centrum van de Bahá'í-wereld, is al benoemd. Aan deze beschrijving kunnen nu enkele reflecties over de ontwikkeling van het geestelijke centrum worden toegevoegd. Paragraaf 71. Toen de voetstappen van Bahá'u'lláh de oever van Akka raakten, begon het naar een climax leidende hoofdstuk van zijn beleidsperiode. De Heer der Heerscharen werd manifest in het Heilige Land. Zijn komst was duizenden jaren eerder bij monden van de profeten voorspeld. De vervulling van die profetieën was echter niet het resultaat van zijn eigen wil, maar werd afgedwongen door zijn vervolging door de handen van zijn gezworen vijanden, culminerend in zijn ballingschap. Bij onze aankomst, verklaarde hij in een tafel, werden wij verwelkomd met banieren van licht, waarop de stem van de geest uitriep: spoedig zullen allen die op aarde wonen zich scharen onder deze banieren. Het geestelijke vermogen van dat land werd onmetelijk versterkt door zijn aanwezigheid, en de ter aarde bestelling van zijn heilige stoffelijke resten en kort daarna die van zijn heraut, zelf een manifestatie van God. Het is nu het punt waarheen ieder Bahá'í hart wordt aangetrokken, het brandpunt van hun toewijding, het doel van iedere verlangende pelgrim. De Bahá'í heilige plaatsen verwelkomen alle mensen van het Heilige Land en zelfs van alle andere landen. Zij zijn een kostbare schat, beheerd voor de gehele mensheid. Paragraaf 72. Maar de greep van de Bahá'ís op het geestelijke centrum van hun geloof was zwak aan het einde van het heroïsche tijdperk en gedurende vele jaren daarna. Hoe moeilijk was het soms voor Abdu'l-Bahá om zelfs maar gebeden te zeggen bij de rustplaats van zijn vader. Hoe nijpend was zijn situatie toen hij valselijk werd beschuldigd van opruiing, omdat hij het bouwwerk had opgericht waarin, in opdracht van Bahá'u'lláh, de stoffelijke resten van de Baab ter aarde werden besteld na de lange reis vanaf de plaats van zijn martelaarschap. De gevaarlijke en onzekere toestand van het wereldcentrum bleef bestaan in de beleidsperiode van de behoeder, zoals bleek toen de sleutels van de graftombe van Bahá'u'lláh door de verbondsbrekers in beslag werden genomen, kort nadat hij zijn verantwoordelijkheden op zich had genomen. Tot de eerste en meest essentiële taken van Shoghi Effendi, die hij gedurende zijn gehele beleidsperiode nastreefde, behoorden dus de bescherming en het behoud, de uitbreiding en de verfraaiing van de twee heilige graftomben en andere heilige plaatsen. Om dit doel te bereiken moest hij een weg vinden door een periode van tumultueuze veranderingen in het Heilige Land, inclusief mondiale economische ontwrichting, oorlog, herhaalde politieke omwentelingen en maatschappelijke instabiliteit, terwijl hij, net als Abdu'l-Bahá voor hem, de onveranderlijke Bahá'í-principes van broederschap met alle volken en respect voor het gevestigde overheidsgezag handhaafde. Op een gegeven moment moest hij zelfs overwegen de stoffelijke resten van Bahá'u'lláh naar een geschikte plek op de berg Karmel over te brengen om de bescherming ervan te verzekeren. En hij bleef standvastig in Haifa in tijden van tumult en strijd, zelfs toen hij de kleine groep plaatselijke gelovigen opdracht gaf zich naar andere delen van de wereld te verspreiden. Deze belastende, maar toch onvermoeibaar nagestreefde plicht bleef bestaan tot in zijn laatste dagen. Toen de graftombe van Baha'u'llah uiteindelijk door de burgerlijke autoriteiten werd erkend als een Baha'i heilige plaats. En de Baha'i wereld eindelijk vrij was om zijn meest heilige plaats te behouden en te verfraaien.